Goedemorgen, broeders en zusters. Heeft u ook al zo genoten van de geweldige liederen waarin we God mochten prijzen en groot maken? Ik wel. Geweldige liederen. En toen ik afgelopen week werd opgebeld, toen zei ik tegen Cor Willem van, ik weet nog niet helemaal precies wat mijn thema is, maar we hebben er eigenlijk al over gezongen vanmorgen. We hebben gezongen, want mijn rechter is mijn redder. En dat zouden we ook boven de boodschap van vanmorgen kunnen zetten. Een geweldige waarheid. Onze redder, onze rechter is onze redder. Ik wil even teruggaan naar 1992. Dat was het einde van ons tweede termijn in Ivoorkust, vlak voor ons verlof. En ik ging door een periode heen dat ik behoorlijk ziek was. Zodat de dokter mij 15 pillen per dag gaf. En toen we daarna naar Nederland gingen, zei de veldleiding, je moet maar eens goed jezelf laten nakijken. Het was duidelijk dat het iets met het afvoersysteem was. En zo kwam ik in het ziekenhuis terecht en ze lieten mij een contrastvloeistof drinken. En dan kijk je zo op de monitor en je ziet allerlei dingen gebeuren in je lichaam. En toen bleek dat een van mijn nieren maar voor 20% werkte. De andere gelukkig wel voor 100%. Maar die contrastvloeistof die liet dus zien wat er wel en niet goed was. En dat is eigenlijk waar ik deze vanmorgen ook even bij stil wil staan. Contrasten. Want als we naar de Heer Jezus kijken en zijn manier van onderwijs, en hij was natuurlijk een meesteronderwijzer, een volmaakte onderwijzer, dan zien we dat hij ook af en toe met contrasten onderwijst. Het gedeelte waar we deze morgen over hebben, daarvoor spreekt hij over de eindtijd. Of misschien zou ik moeten zeggen over de eindstrijd. En dan volgt dat gedeelte in Lucas 18, daar gaan we deze morgen over hebben, met onderwijs over het gebed. En in dat onderwijs geeft de Heer Jezus drie contrasten. Het is boeiend als je het boek Lucas leest, dan komen we daar verschillende keren in tegen dat hij oproept om waakzaam te zijn. Hoofdstuk 12, maar ook in hoofdstuk 21 wordt er een gedeelte aangewijd dat het belangrijk is waakzaam te zijn. En een van die uitdrukkingen om waakzaam te zijn is door het gebed. En ik wil graag Lucas 18 met u lezen. En daar staat, en hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal dan God geen recht doen aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? En gelijk in het eerste vers vinden we al het eerste contrast. Ik lees het nog een keer en hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Nou, er zijn mensen die misschien heel veel bidden en soms ook een klein beetje de moed verliezen, maar dan weer teruggaan tot God in het gebed En weer bemoedigd worden door te beseffen wie God is, wat zijn karakter is, wie hij wil zijn voor ons, wat hij wil doen voor ons, hoe hij ook een God is die gebeden beantwoordt. En er zijn er misschien ook mensen die veel meer in een ontmoediging leven. En als het heel echt erg wordt, dat ze dan toch weer tot God gaat met hun noodgebed of hun schietgebed. Je hebt die contrasten en alles daartussenin. Tussen mensen die in eigenlijk de overwinning leven, in een gebedsleven met God, en die in een soort nederlaag en ontmoediging leven. En Gods woord bemoedigt ons om voortdurend in gebed te leven met hem. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt, bid zonder ophouden. Romeinen 12 vers 12, volhard in het gebed. Volharden is iets wat niet gemakkelijk gaat. Dat vraagt een positieve poging om iets te doen. En dan Efeze 6 vers 18. En bid daarmee met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. En als je dan deze teksten zo tegenkomt, dan kan ik me voorstellen, en dat gebeurt ook, dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar je moet ook naar je werk. Je hebt ook je gezin om voor te zorgen. Je bent onderweg. Je kan toch niet altijd in het gebed zijn. En dat is natuurlijk wel waar, maar we kunnen wel leven in een gebedshouding. En een van de belangrijke dingen is dat je daarvoor ook een moment hebt dat je met onverdeelde aandacht bezig bent in gemeenschap, in gebed met de Heer. John Bunyan die schreef de Pelgrimsreis, de Christenreis naar de eeuwigheid. En nog wat andere geloofsopbouwende boeken, geweldige, goede boeken. Die schreef in 1600 al. Als je God in de morgen ontwijkt, vind je hem amper in de rest van de dag. En we hebben heel veel voorbeelden in Gods woord. En ik denk aan een Abraham, ik denk aan een David. Mensen, mannen waarvan we weten dat ze God in de morgen zochten. Dat dat een prioriteit was. En natuurlijk hadden ze daarna ook hun werk en hun taak en hun dingen die ze moesten doen. Maar het helpt je zo om door de dag heen die gebedshouding te hebben. Als je die momenten hebt waarin je God zoekt. Ik hoorde een verhaal over een zendingspost ergens in de Congo. En er waren mensen tot geloof gekomen. En die hadden onderwijs ontvangen over hoe je in gemeenschap met God kan en mag leven. En die jonge gelovigen die hadden een gewoonte ontwikkeld om vanuit een dorpje het bos in te gaan en daar hun tijd in de morgen te hebben van gemeenschap met God. Bidden tot God. En God loven en prijzen op die plek. Maar het gebeurde wel dus dat een van die jongens door ontmoediging, door omstandigheden, die gewoonte voorbij liet gaan. En dan begon er gras te groeien op het padje. En dan waren de andere broeders die zeiden van, broeder, hoe komt het dat er gras begint te groeien op je padje naar je gebedsplek? En misschien is dat ook de vraag die wij ons zelf misschien eens moeten stellen, of elkaar soms moeten stellen van, hoe gaat het met je gras op je padje naar je gebedsplek? Groeit er gras of groeit er geen gras? Tweede contrast wat we hier vinden is dat we te maken hebben met een goddeloze rechter tegenover een rechtvaardige God. En dat vinden we in vers 6 en 7. En de Heere zeide, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? We weten van het begin dat het een onrechtvaardige rechter was. Respectloos. Geen enkele gezag voor God. Geen enkele vrees voor God. Hij had geen enkel respect voor wat voor mensen ook. Het ging hem alleen maar om hemzelf. Om zijn verrijking, om zijn eer. En je hebt niet zoveel inbeelding nodig om je voor te stellen dat dat vandaag aan de dag ook gebeurt. Daar horen we ook regelmatig van. Je had in die tijd rijdende rechters, rechters die van plek tot plek gingen. Die hadden dan hun helpers, die gingen dan door de menigte heen. Mensen die recht zochten, die naar de poort van de stad kwamen om door die rechter vrijgesproken te worden, om recht te zoeken. Maar als er dan mensen met aanzien waren, met geld, dan gingen die helpers in de regel het eerst naar die mensen toe. En dan viel er wel wat te schuiven en dan konden die mensen eerder recht krijgen, voor zover het recht was. En een van die voorbeelden daarvan, van zo'n rijdende rechter, zien we bijvoorbeeld in 2 Samuel 15, vers 1 en 2, waar Absalom zich opricht als rechter. Hij gaat naar de poort en hij zorgt dat de mensen niet bij de koning, bij zijn vader David, komen. En hij zegt gelijk van, jouw zaak is goed, en hij probeert de mensen te paaien voor hemzelf, om daarna koning te kunnen gaan worden. Wie is God voor u? Wie is God voor mij? Misschien dat sommigen van u hier zitten met een teleurstelling. Van, ik begrijp toch niet dat dat in mijn leven gebeurd is. Dat God dat toegelaten heeft. En misschien vragen we onszelf wel een beetje af, is God wel die rechtvaardige rechter? Doet hij altijd wel zo goed als dat zijn woord dat zegt? En hebben we het idee dat onze ervaring toch een beetje anders is? Maar Gods woord zegt het en daarom is het waar. En in Genesis 18 vers 23 dan zien we dat Abraham een ontmoeting heeft met God. 3 mannen komen bij Abraham en daar is God bij. En hij krijgt de aankondiging over de vernietiging van Sodom en Gomorra. En dan gaat Abraham in gebed, u kent het verhaal. En dan staat er, Abraham trad nader, 18 vers 23, en dan in vers 25b staat, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen. Dat was de God die Abraham had leren kennen. De rechter der ganse aarde. En de Heer Jezus spreekt op dezelfde wijze ook over zijn vader. Als het gaat over het gebed en datgene wat God wil doen. Matthäus 7 vers 11, hoeveel te meer. En op sommige plaatsen wordt het dan toegevoegd, kleingelovigen. Hoeveel te meer, kleingelovigen, zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven. Hij spreekt hier over de Heilige Geest. Maar goede gaven geven aan hen die hem bidden. God wil het goede geven. Dr. Helen Roosevelt was zendeling in de Congo. En zij had daar een weeshuis. Ze kreeg steeds kinderen van moeders die de kinderen niet meer wilden hebben. Of niet konden verzorgen. En zo gebeurde het op een morgen dat er een veel te vroeg kindje aangeleverd werd. Een couveuse kindje, zouden we zeggen. En zij moest daar een plek voor vinden. En zij kon dat kindje eigenlijk ook niet in leven houden. En ze zei tegen al de andere kinderen, wij moeten gaan bidden, want we hebben een warm waterzak nodig. De oude was kapot gegaan door het klimaat. Als we vandaag geen warm waterzak hebben om te zorgen dat we een soort couveuse voor dit kindje hebben, dan kan het kindje niet overleven. En een van de meisjes die bad, Heere, zorg toch dat die waterzak er vandaag gaat komen. En Heere God, wilt u ook zorgen dat er een pop komt voor het zusje van dat kindje, zodat die ook bemoedigd en vertroost mag worden. Diezelfde middag kwam er een pakje met allerlei kleren en ergens onder de kleren vandaan haalden ze een warm waterzak vandaan. En gelijk kwam dat meisje er naartoe en die zei, oh, maar er moet er ook de pop in zitten, want als God de warmwaterzak heeft gestuurd, dan heeft hij ook de pop gestuurd. En inderdaad, onderin het pakje, daar zat de pop voor de zus van dat meisje. 5 maanden daarvoor was dat opgestuurd. 5 maanden voor dat gebed van dat meisje was God al begonnen met het verhoren van dat gebed wat zij op die dag zou opzenden. God wil graag gebeden verhoren. De Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Als het een gebed is, in Jezus' naam, wat God verheerlijkt, dan wil God dat verhoren. Jacobus 4, vers 2 zegt, gij hebt niets omdat gij niet bidt. Jacobus die spreekt er ook over dat we op een verkeerde manier kunnen bidden. En Bill Hybels die zegt het op een volgende manier. Ik zeg het even in het Engels omdat het een mooie rijm heeft, maar ik zal het zo vertalen. If the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says slow. If you are wrong, God says grow. But if the request is right, the timing is right and you are right, God says go. En het betekent als het verzoek verkeerd is, dan zegt God nee. Als het nog niet de tijd is, dan zegt God wacht. Als jij er nog niet klaar voor bent, dan zegt God groei eerst totdat je er klaar voor bent. Maar als het verzoek juist is, als de tijd juist is en jij bent er klaar voor, dan zegt God hier is het. Dat is de God die we willen dienen. Er lijkt hier een schijnbaar contrast in dit gedeelte, dat hij ons soms lang laat wachten en dat hij het met spoed zal doen. Het lijkt een contrast, maar natuurlijk in het licht van de eeuwigheid, als we even moeten wachten, is het ook nog maar een klein tijdje. En tijdens dat proces van wachten wil God vaker werk doen in ons leven, wat heel belangrijk voor ons is. Om ons klaar te maken, om ons geduld te leren, om ons lessen te leren over hemzelf. Om ons volharding te leren. En ik denk aan een heleboel mensen die God om een bepaald iets gebeden hebben, of God had een bepaald iets beloofd, en dan duurde het toch nog een hele tijd voordat het zo uitwerkte en het gebed beantwoord werd. Ik denk aan Abraham. Hem werd een zoon beloofd. Hoe lang heeft hij moeten wachten op Isaac? Jaren, meer dan 10 jaar heeft hij moeten wachten nadat God beloofd had dat hij een zoon zou krijgen. Ik denk aan David. David zou koning worden. Hij was als koning gezalfd. En hij moest nog heel veel jaren wachten. En hij moest steeds weer geloven dat God het echt zou gaan doen, voordat het uiteindelijk gebeurde dat hij koning werd. En hij twijfelde ook wel eens een keertje. Hij ging ook eens een keer eigenlijk de mist in doordat hij zegt van nou zal ik toch nog een keer vallen in de handen van Saul. Ik denk dat God hem een heleboel dingen heeft geleerd voordat uiteindelijk hij koning werd. Ik denk aan Paulus die 3 keer heeft moeten bidden voor het verwijderen van die doorn in het vlees. Het duurt soms een poosje voordat het gebed verhoord wordt. Of God geeft soms antwoorden. Van andere dingen zijn belangrijk. En in de eeuwigheid zullen wij net zo dankbaar zijn voor onze onverhoorde gebeden, vanuit ons perspectief tenminste, als de verhoorde gebeden. Het is goed om ons te herinneren als we bidden de volgende 3 dingen. De liefde van God, die wil het allerbeste voor u. De wijsheid van God, die weet wat het allerbeste voor u is. En de kracht van God, die kan dat tot stand brengen. Het 3e contrast wat we tegenkomen in dit gedeelte is een weduwe en Gods uitverkoren. Nou, ik denk dat Lucas een voorliefde voor weduwe heeft gehad. Dat hij een speciaal oog had voor die mensen die minder bedeeld waren, voor de weduwen. Een aantal keren komen we in Lucas tegen dat hij spreekt over weduwen. Hij begint al in het begin waar er gesproken wordt over de geboorte van de Heer Jezus met Anna, die onafgebroken God loofde en prijsde in de tempel. En we zien er daar een weduwe met geloof, die geloofde dat God zijn belofte zou vervullen, dat de Messias zou gaan komen. En dan werpt Lucas later de schijnwerper op de jongeling van Nain, de zoon van uw weduwe. En je ziet daar in dat gedeelte de ontferming van de Heer Jezus voor die weduwe die haar enige zoon die zij had moest missen door de dood. En hij wekt die zoon op voor die weduwe. Wat een bemoediging en vertroosting moet dat geweest zijn. En tenslotte spreekt Lucas ook over hoe weduwen door de schriftgeleerden misbruikt worden. In hoofdstuk 20, vers 45 staat er van de schriftgeleerden die de huizen van de weduwen opeten. Ze waren arm, ze waren rechteloos. Maar God wilde voor hun zorgen. In die tijd hadden weduwen een gigantisch obstakel. Om te beginnen waren ze vrouwen. Vrouwen die hadden sowieso al minder rechten als de mannen. Ten tweede hadden ze geen man om hun zaak waar te nemen. Ze hadden niemand die hun zaak kon waarnemen. En ze waren wellicht arm, tenminste veel van hen, waarschijnlijk wel in ieder geval die weduwe waar we het in dit gedeelte over hebben. Ze hadden gigantische obstakels en ondanks die obstakels die deze weduwe hier had, bleef ze volharden, bleef ze gaan naar die rechter, die onrechtvaardige rechter, om uiteindelijk toch recht te krijgen. Maar wat een contrast met onze situatie. Want wij hebben in tegenstelling tot die vrouwen die geen rechten hadden, wel een geweldig recht. Ten eerste hebben we het recht dat we zonen Gods genoemd worden. Als u wedergeboren bent, als u tot geloof gekomen bent, als u een relatie met God hebt, dan bent u een kind van God. En dan staat er, want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dochters van God, kinderen van God. En door die geest mogen we zeggen, Abba Vader, we zijn erfgenamen. En we zijn mede-erfgenamen met Christus. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Romeinen 8, vers 14 tot 17, kunt u dat vinden. We hebben gezien dat die weduwe geen zaakwaarnemer had. Wat een tegenstelling voor ons, wij hebben dat wel. Onze Heer Jezus pleit bij God de Vader voor ons. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Staat er in 1 Johannes 2 vers 1. En dan hebben we ook nog de Heilige Geest die voor ons pleit, staat er in Romeinen 8 vers 27. Wat een geweldig iets dat we als kinderen van God wel iemand hebben die een voorspraak, een zaakwaarnemer eerbiedig gezegd, ook voor ons is. We hebben gezien dat deze weduwe arm was, wordt er gezegd. Ook weer zo'n contrast met onze situatie. Wij zijn schat en schatrijk. Want er staat, in hem, dat is in de Heer Jezus Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dan staat er, en gij, dat bent u, dat ben ik. En gij hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is. Die volheid, die rijkdom. In Colossense staat, alles is immers het uwe, doch gij zijt van Christus. En Christus is van God. 1 Korinthe 3 vers 23. Wat een contrasten vinden we hier in dit gedeelte. Wat een geweldige rijkdom. Wat een geweldig voorrecht dat we met alles, onze blijdschap, ons verdriet, onze vreugde, onze teleurstellingen, tot Heere God mogen gaan. Tot een God die hoort, tot een God die wil verhoren, tot een God die altijd klaar staat. Het is voor mij zo'n wonder toen ik er zo mee bezig was in het gebed, dat ik dacht van ja, ik bid tot God. En tegelijkertijd zijn er honderden, duizenden, miljoenen die tegelijkertijd ook bidden. En toch heeft God een hele persoonlijke aandacht voor elk gebed wat opgezonden wordt. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik heb er soms al moeite mee om naar één persoon te luisteren en geconcentreerd te blijven. Maar God, die weet precies wat uw gebeden en uw gedachten en uw verlangens zijn. Wat een voorrecht om zo'n God te hebben. We hebben hier de contrasten gezien. Bidden en niet ontmoedigd worden. Een leven in gebed, in het vertrouwen dat God alles weet, alles hoort, wil verhoren. We hebben een contrast gezien van de onrechtvaardige rechter en de rechtvaardige God, die altijd juist handelt. We hebben een contrast gezien van de weduwe. Een rechteloze, arme weduwe die geen zaakwaarnemer heeft tegenover de uitverkorenen. Die schatrijk zijn. Die de Heer Jezus hebben die voor hun pleit. Wat een geweldig iets. Aan het eind staat, maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden. Lucas is er steeds weer mee bezig om ons te bemoedigen. Om waakzaam te zijn, om te gaan naar God. Echt geloof dat groeit door omgang met God, door gemeenschap met God. Als u wil weten hoe uw geloof kan groeien, dan is het door Gods woord, door te lezen, door met hem te spreken, door alles met hem door te spreken. Hebreeën 11 vers 6 zegt, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hij wil u belonen met het groeien in geloof, het besef om te weten wie God is, wat zijn karakter is, een leven in gemeenschap met hem. Ian Bounds, een schrijver, die heeft al heel wat jaren teruggeschreven, Gods gemeente vandaag heeft geen betere apparatuur nodig. Geen nieuwe organisaties of nieuwe methoden. Maar mensen die door de Heilige Geest gebruikt kunnen worden, mensen van gebed, mensen krachtig in het gebed. We weten dat Jacobus zegt over Elia dat hij een mens was als u en mij. Maar dat hij bad en God verhoorde zijn gebed. Het is goed om te beseffen dat God eenvoudige mensen zoals Elia wilde gebruiken. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, staat er daar in Jacobus, doordat er kracht aan verleend wordt. En dan staat er, Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad. En u, hoe is het met u? Hoe is het met mij? Mag God ons bemoedigen om te leven in die gemeenschap met hem. Amen. We gaan bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we uw woord hebben wat ons steeds weer bemoedigt, oproept, aanmoedigt, uitnodigt eigenlijk om te leven heel dicht bij u. En wat is het dan goed dat we deze morgen konden zingen? Onze rechter is onze redder. Dat wij niet te maken hebben met een onrechtvaardige rechter, maar met een geweldige redder die ons kent, die ons begrijpt, die ons tegemoet wil komen. En dan weet u ook al de noden die er hier deze morgen in de harten en in de levens van de mensen zijn. U kent ze van mij, u kent ze van een ieder hier. En u wilt tegemoetkomen als we ze in uw handen leggen. Vader, er zijn mensen die misschien door periodes van verdriet heen gaan, die gemis kennen, die dat gemis misschien met niemand kunnen delen. En u wilt daar komen om vertroosting en nabijheid te geven. Er zijn misschien mensen die ontmoedigd zijn en u wilt bemoediging geven. Er zijn mensen die ervaren dat ze steeds meer beperkingen in het lichaam krijgen. Dat ze ouder worden. En u wil ook daarin helpen en vertroosten. En de zekerheid geven dat we uit mogen zien naar dat verheerlijkte lichaam. Er zijn mensen die misschien gehoopt hadden op een bepaalde relatie dat nog niet verwezenlijkt is. En u kan ook rust geven en vertrouwen in die situatie. Vader, u kent die mensen die leven met onzekerheid van misschien een uitslag van een ziekte of het hoop hebben op een baan, Vader. Er zijn zoveel dingen waar we onrustig van kunnen worden. Maar tegelijkertijd mogen we er rust in vinden dat we mogen weten dat ons leven, onze dagen, onze momenten in uw handen zijn. En dat u tegen ons zegt: mijn genade is u genoeg voor deze dag. En morgen geef ik weer genoeg genade. En overmorgen weer opnieuw. En ik zal met jou zijn al de dagen van jouw leven. Wat een geweldig iets is dat we mogen weten dat u een God bent die draagt, die leidt, die helpt en die steeds elk moment wil geven wat genoeg en wat voldoende is voor ons. Een God die wil voorzien in onze geestelijke, emotionele en fysieke noden. Vader, u wilt ons tegemoetkomen deze morgen. En u kent onze hart en onze gedachten. En we danken u dat u ons ook wilt leren om alle situaties, maar niet alleen onze eigen zorgen en moeite, ook onze buren, onze collega's, ook die moeilijke collega's, die lastige mensen, om ze in uw handen te leggen en te vragen dat u een werk doet in hun leven. Dat u dingen verandert die wij niet kunnen veranderen. U bent daar een meester in om situaties te veranderen die wij niet kunnen veranderen. U bent er een meester in om het onmogelijke mogelijk te maken. Om geweldige dingen te doen. En we danken u zo dat u zo'n geweldige God bent. Waarvan we deze morgen ook mochten zingen. Hoe groot zijt gij? Als we daaraan denken, dan moeten we zeggen, Heere God, wij hebben geen besef ervan hoe groot u bent. We denken vaak nog zo te klein van u. U die oneindig, eeuwig, zonder begin en zonder einde bent. Almachtig, alomtegenwoordig, Heere God, help ons om meer van uw heerlijkheid en uw grootheid en uw majesteit te zien. En ja, we willen zo bidden dat u ons optilt boven onze eigen moeite en zorgen om meer van u en van uw geweldige majesteit te zien. En we danken u dat we door de Heer Jezus die relatie mogen hebben. Het is in zijn naam dat we deze morgen bidden. Amen.